punt. Ga er eens uit en weer in AUB. Bob. Ik heb nu wel... Ja, wacht. Had ik nou... Ik heb hier nu een camera, maar alleen het is zwart.
Ja, dat geeft niet, want het gaat om het geluid.
Het gaat om het geluid, ja. En,
maar dat is ook tamelijk minimaal.
Het is geen geluid, zoals,
niet te zeggen,
we,
nul.
Zoals we nu hebben.
Het is ver hoor, naar Lampedusa.
Ja, dat snap ik. Maar het is nu wel een moment even om op te bellen ook. Om te kijken van, je bent er dus en je bent met ons bezig. Wie weet. Dat komt wel snoeihard nu.
Misschien
met z'n engel,
wat
gek, hè?
Ja.
Hallo.
Hallo, ja, we hoorden je helemaal niet op dat andere ding.
Hoor je ons? Hallo?
Dat is ook niet heel erg.
Het gaat niet goed.
Nee, joh.
Nee.
Hallo.
Ik hoorde hem wel.
Ja, ik ook.
En dan hoort hij mij niet.
Ja, maar hij kan ons hier ook horen, zou je denken bijna.
Misschien is hij toch even weggebewogen en heeft hij nu in de gaten dat we er allemaal zijn.
Ja, dit is een soort afbrekend geluid van...
Ophangen?
Ja. We horten niks. Oh, dit is helemaal geen Nederlands. Ga er eens uit en weer in AUB. Ja, dat is duidelijk, hè? Ja, goed. Lampedusa.
Ik ben hem nog eens.
Ja.
Zet hem even hier op de speaker en op de microfoon.
Ja, wat je dat leuk vindt.
Hallo.
Ja, hi. Het gaat niet helemaal goed, geloof ik, maar we kunnen het ook even zo doen.
Oké, wacht even. Want als ik nu... ...s'avonds... ...calling... Enter nog een keer. Nou goed, ik vind het prima hoor. Als je denkt van dat het zo prima is, dan doen we dat zo.
Nou, het is veel minder, maar het, anders hebben we niks.
Nee, ik snap het. Maar ik heb gewoon nu hierbij samen
streepje
calling,
streepje
NL.
Ja, klopt.
Ja,
we zien jou ook in zwart beeld, maar geen geluid.
Ja, ik zie bij jullie ook zwart beeld.
Oh, want wij hebben onszelf wel in beeld.
Zie je onder het vakje met microfoon, staat dat op groen of op rood?
Oké, dat maakt niet uit, maar is jouw microfoon, is die groen of rood? Ja, en gaat die, beweegt die ook als je... Nee, nu had je hem uit en weer aangezet, dat kan ik zien. Alleen hoor ik je niet. Erg frustrerend.
Ja, daar ben je weer.
Ben ik er weer?
Ja. Ja, maar ik zie de microfoon wel bewegen.
Dat zijn wij. Dat zijn wij zelf.
Dat zijn wij zelf, ja. Nou, de technicus Bart, die is nu heel erg met knopjes en schuifjes en dingetjes, maar... Dat gaat daarin. Je vergeet iets heel belangrijks. Ja, dat weet ik niet, maar...
Nee,
er is iets niet in orde.
Oké.
Kun je even tot 10 tellen? Nou, dan doen we het toch even zo.
Nee, gewoon zo wat erin. Oké, getest.
Hey.
Ja, zie je? Ja, doe maar.
Ja? Oké. Goed, hallo, hallo, ja. Oké, nou, we doen gewoon alsof we nu beginnen. Aan de telefoon Pandu Bamenga uit Amsterdam, Eindhoven en Verwegistan. Maar op dit moment op het eiland Lampedusa, even ten zuiden van Sicilië en vlak boven Libië en Tunesië. Pandu, hoe gaat het daar?
Ja, het is heel erg winderig hier op dit moment. We zijn natuurlijk geschokt door afgelopen maandag, eigenlijk een paar uur nadat ik hier ben aangekomen, kwam er een boot aan die enkele dagen over zee was. En daar zaten 700 bootvluchtelingen in. En dat was best wel een schokkend beeld om te zien. Leek het erop dat fijn dat ze opgepikt zijn en dat ze uiteindelijk aan land gekomen zijn. En dat ze uiteindelijk ook de eerste hulp hadden gekregen. Vooral de mensen die die eerste hulp meteen nodig hadden, die hebben die gekregen. Er waren heel veel mensen die uitgeput waren, uitgeput van de reis die ze hebben ondergaan. Er waren veel vrouwen bij, ook met kinderen. Mensen uit verschillende landen, Afghanistan waaronder, Marokko. De stad.
Heb je met een van de mensen kunnen spreken?
Nee, er waren zoveel mensen bij aanwezig. Mm-hmm. Ook met het vliegtuig erbij. Toen ik in het vliegtuig zat, zat ik met voornamelijk politieagenten. Dus dit was al aardig aangekondigd dat er een boot aan zat te komen. Dus alles was terecht ook afgeschermd. Ik herinner mij dat een paar jaar geleden, toen er een boot aankwam met 70 personen erin, toen was er ook ruimte om op dat moment eerste hulp te bieden. Alleen het ging nu om het tienvoudige van de vorige keer.
Ja.
Dus dat was best wel heftig om te zien. En eigenlijk werd iedereen die geen arts is en die op dat moment niet werkzaam is als een van de hulporganisaties daar, die werd terecht buiten gehouden. Je kon wel natuurlijk zien wat er op dat moment gebeurde en het trok natuurlijk aandacht van mensen vanuit het eiland.
Ja. Ja. Maar wat was dan het indrukwekkende, het schokkerende wellicht?
Nou, kijk, ik bedoel, ten eerste, je kunt erover praten, je kunt erover lezen, je kunt naar beelden kijken, maar op het moment dat je het ziet, je bent er letterlijk live bij,
ja.
En dan is het totaal anders. Weet je, het is net zoals je tegen iemand kunt zeggen, het water is koud. Dan kun je wel een voorstelling van maken dat het water koud is. Maar op het moment dat je erin springt, dan voel je echt die kou. En dat is het vooral. En het is ook schokkend om te zien dat zoveel mensen zoveel risico's nemen om het oversteek te maken. Als je de mensen vraagt, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen dat waar we vandaan komen waarschijnlijk nog erger is. Dat zet het aan tot denken van wat er weliswaar allemaal gebeurt. Wat wij niet altijd of misschien wel weten, maar daar weinig mee doen.
In your face.
Dat is wel ernstig.
En in welke functie ben je daar eigenlijk?
Ik ben er gewoon als burger.
Okay.
Ik heb geen petje van een bepaalde functie.
Mm-hmm.
Ik ben er gewoon als een betrokken burger. En ik ben uitgenodigd hier om te komen spreken over mensenrechten. En om workshops te geven aan scholieren uit 22 verschillende Europese lidstaten die hier komen voor de herdenking. Want het is zoveel jaren geleden dat er een hele grote schipbreuk was. En sindsdien is er afgesproken dat er op 3 oktober een Europese herdenking plaatsvindt van de slachtoffers aan de Middellandse Zee. En daar ben ik voor gekomen om, te zorgen voor meer bewustwording op dit onderwerp en te spreken over mensenrechten en het toepassen ervan.
Ja, en wat is dan in de notendop de boodschap? Kom niet naar Nederland?
Ik weet niet of dat de boodschap is. De mensen die zijn inmiddels in Europa. Hè. Je hebt hier letterlijk een soort standbeeld, wat heet het Poort van Europa.
Oh ja?
En dit is op het moment dat zij hier aankomen, dan zijn ze in Europa. En dan is het natuurlijk aan ons om hun mensenrechten te waarborgen. Te zorgen dat deze mensen op een menselijke manier behandeld worden.
Ja.
En vanuit mijn boodschap enerzijds is te zorgen voor die bewustwording dat dit een vraagstuk is wat ons eigenlijk allemaal aangaat. Dit is iets wat gebeurt aan zee, dit is iets wat gebeurt in Europa. En daarnaast is dit natuurlijk ook belangrijk voor ieder om daar bewust van te zijn. En om te kijken wat hij of zij kan bijdragen. Want deze mensen worden uiteindelijk, komen ze in Italië terecht. En het kan inderdaad ook zeker zo zijn dat deze mensen uiteindelijk ook, niet alleen in Italië, maar ook verder reizen in Frankrijk en andere landen, waaronder ook Nederland.
Ja.
En ik denk dat het gewoon belangrijk is om überhaupt, daar waar je te maken hebt met vluchtelingen, en wij hebben dat ook in Nederland, is er op dit moment het geval, dat je daarin een bijdrage levert op het gebied van integratie. En dat je een begrip hebt voor van waar deze mensen vandaan komen en wat ze allemaal wel niet hebben meegemaakt voordat ze überhaupt in het land van aankomst terechtkomen.
Ja. Even terug naar die herdenking, want ik las dat van de 366 doden 8 jaar geleden, dat de meeste mensen uit Eritrea kwamen.
Sorry, hoeveel?
De meeste van die 366 verdronken mensen kwamen uit Eritrea, hè? Las ik ergens. Eritrea. Ben je er nog?
Ja.
Ja, en ik vroeg me dus af, is er bij die herdenking ook een vertegenwoordiger van Eritrea?
Ja, zeker. Ik kom er net vandaan. Ik was net we waren net samen aan het dineren. Er zijn een aantal overlevenden. Mensen die dus de schipbreuk van toentertijd meegemaakt hebben en het overleefd hebben.
Okay.
Die komen hier ieder jaar komen ze terug. En die hebben natuurlijk ook een centrale rol in de hele event, zeg maar. En zij spreken over de gebeurtenissen, hoe zij dat ervaren hebben. En zij spreken natuurlijk ook over wat ze op dit moment doen. En ze komen uit heel Europa, komen ze eigenlijk hierheen. Dus het is heel indrukwekkend om hun verhalen te horen.
Ja.
Meegemaakt hebben. En zij spelen zeker een centrale rol in de herdenking.
Ja. Zou je kunnen vertellen of het ook gestreamd wordt of op Facebook of zo, dat mensen hier kunnen meekijken?
Ik zal dat zeker navragen, maar je kunt op de site van Comitato 3 Ottobre, Comitato en dan 3 oktober, zou je meer informatie kunnen krijgen, zowel op sociale media, zoals op Facebook, maar ook op de website of Instagram. Zou je meer informatie kunnen krijgen? Ik krijg inderdaad die vraag, heb ik ze vaker vandaag gekregen. Dus ik denk dat vanuit die site komen er hoe dan ook veel video's, veel foto's, veel verhalen van mensen.
Ja.
Ik hoop ook een streaming. Dat was vorig jaar wel het geval.
Okay.
Dus ik hoop dat dat ook dit jaar het geval zal zijn.
Ja, mooi. Oké. Okay. Hey, je bent nog aan tafel, dus we zouden het niet al te lang maken. Heb je nog een laatste mededeling voor onze luisteraars?
Jazeker. Op dit moment zit ik ook in een samen met verschillende organisaties, waaronder Amnesty International, Control Alt Delete en mensenrechtenorganisatie als de NJCM van PULP. PULC van NJCM moet ik eigenlijk zeggen, en radar, hebben wij een rechtszaak lopen tegen de Koninklijke Marshallzee. En en die rechtszaak gaat over etnisch profileren. En we hebben vorige week woensdag 22 september hebben wij een uitspraak van de rechtbank gekregen. En die uitspraak was negatief. Daarin heeft de rechtbank geoordeeld dat... Dat de Koninklijke Marshallzee ook naar etniciteit kan kijken of naar huiskleur kan kijken op het moment dat ze op zoek gaan naar illegale vreemdelingen of op zoek gaan naar, naar criminelen. Hmm. En daar zijn we het absoluut niet mee eens, want dat werkt etnisch profileren juist in de hand en het is hier etnisch profileren. En daarom gaan we ook in hoger beroep. En ik zou iedereen willen vragen die dit steunt om de petitie te tekenen. En de petitie kun je vinden op de website of de sociale media van Control Alt Delete. En de petitie heet Mijn Kleur zegt niets over mijn Nederlanderschap. Dus teken de petitie. En dat zou ik in ieder geval als oproep willen meegeven aan de mensen.
En waar teken je dan voor?
Nou, dan kun je mooi daar lezen natuurlijk, maar je tekent in ieder geval om te laten zien dat je die boodschap steunt. En die boodschap is dat mijn kleur niet zegt over mijn Nederlanderschap.
Oké, dat is de rechtbank in Haarlem, hè, zeker?
Wij hadden een, de uitspraak was van een rechtbank in Den Haag.
Oh, Den Haag, oké. Nou, dan weten we dat ook weer. Ctrl-Alt-Delete. Ik weet niet. Ik denk dan altijd, ja, petitie, oké. Okay, maar er moet ook misschien toch iets gedaan worden dat we daar op een gegeven moment allemaal toch naartoe moeten. En monitoren wat daar gebeurt aan de Nederlandse grens. Want Tineke Strik heeft in een uitgebreid onderzoek vastgesteld dat het heel belangrijk is om aan alle grenzen van Schengen te monitoren of mensen wel fatsoenlijk worden behandeld. Dus dit valt eigenlijk in hetzelfde rijtje, of zie ik dat verkeerd?
Sorry, ik verstond je niet. Ik weet niet wat je zei, dus...
Oké, dan gaan we nog even schakelen. Hoor je me nu? Oké.
Ik denk dat het zo is.
Zo gaat het veel beter, ja.
Nee, ik wou even concluderen om zeggen dat het misschien nodig is om aan de grens waar de Marseillais werkt ook monitors te gaan aanstellen. In navolging van de aanbevelingen van de commissie Tineke Strik, die in Griekenland onderzoek heeft gedaan naar de pushbacks en heeft aanbevolen om aan alle grenzen van Schengen monitors te laten toekijken of er geen misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd aan die grenzen. Dus inclusief Schiphol, toch?
Nou kijk, de petitie is niet het enige wat we doen, hè. We doen nog wel meer dingen.
Oké. Monitoren?
Het is niet alleen.
Waarnemen?
Nou, het is, ik denk dat dat zeker een aanbeveling is wat wij doen. Iets wat moet gebeuren. Maar je vroeg mij, wat is je oproep? En ik heb daar net aangegeven wat mijn oproep is in ieder geval aan de luisteraar.
Oké. Nou, dan doen we de groeten aan Jelle Klaas, goede advocaat. Ik heb een keertje flyers verspreid op Schiphol en toen werd ik gearresteerd wegens flyeren, maar het waren helemaal geen flyers. In ieder geval, toen zijn wij verdedigd en zijn we vrijgesproken. Dus dat is een goede advocaat, in mijn humble opinion. Hartelijk dank en graag tot de volgende keer.
Oké, dank u wel voor de uitnodiging.
Waar dan ook.
Tot ziens.
Eet smakelijk en mooie herdenking. Bedankt. Ciao.
Dank u wel.
Samus Calling, live in de Ether. Oké, ik blijf testen. Ik snap niet dat Wermie het niet doet. Hallo, Rutger, hoor je mij nu? Ben je daar nog? En hoor je mij?
Echt helemaal niks, hè? Je hoort ook niks, hè?
Dit is een goede stekker. Dit is goed. Je hebt ook geluid. Hallo, hier is de microfoon. Hallo. Nee, heb jij Rutgers nummer in je telefoon staan, Gio?
Oké, okay.
Dit is helemaal. Mooi brom. Nee, maar je hoort Rutger ook niet als hij gewoon uit de speaker moet komen bij mij. Nee. Heb jij Rutgers nummer in je telefoon?
Nee.
Dan moeten we dat overbrengen en ik moet deze brom ook even bevechten. Jezus, waar komt het opeens vandaan, man? Ja, dat vond hij niet leuk. Oh ja. Oké, okay, Rutger, we gaan even kijken jou op... Maar dan moet ik even... Of moet het op deze doen? Wat? Die doet het wekenlang en dan hoor je opeens helemaal geen geluid meer eruit komen. Fetischisten die dit mooi vinden. Ik zit erin, maar hoor terug. Jij vindt het allemaal prachtig, hè? Hoe meer noise, hoe beter. Ik zit erin, maar hoor of zie niemand. Wat? Oh ja, sorry.
Dames en heren, koorsachtig wordt hier nog.
Ja, want ik heb inmiddels ook een van onbegrijpelijk bericht aan Ingeborg gestuurd.
Echt van de Eerste Wereldoorlog gehaald tot aan...
Nee, je moet even hier even zeggen... Zakbel. Nee, jij hebt een hypermoderne iPhone met gekke geluidjes.
Hij belt gewoon iedereen de hele tijd. Dat is nog eens chaos en schuiven. Nou, jij broms.
Ik brom.
Ja.
Oké, okay, we gaan nu proberen om Rutger.
Brommen met Rutger.
Rutger te bellen.
Brommen met Rutger.
Brommen is ook helemaal kut. Nee, dit vraag ik toch niet om. Dit. Het is ook niet te zacht of zo. Ja. Jezus. Kan mij nog horen? Dat wil ik wel altijd weten. Hallo? Hij gaat over, er wordt gebeld, maar hij gaat niet meer over.
Ja, dat doet ja.
Hallo, hoor je mij nu?
Oh.
Nee. Dat bedoel ik, hij hoort
Hallo, me. Ben ik te verstaan?
Ja, jij bent goed te verstaan, maar ben ik te verstaan? En weg. Hey, we gaan het opnieuw doen. We gaan nu even met die blitzenfoon van jou. Die moeten we... Nee, niet die dingen. Pak die telefoon alsjeblieft. Je moet even een adres overnemen. Oh, dat moet ik even WhatsAppen. Oh, dat moet ik natuurlijk naar iedereen toesturen. Eerst de contacten. Oh, mensen. En die brom gaat ook maar door. Verschrikkelijk. Dat zal ik doen. Kopiëren naar Clambord. Hoppla. Tjaka. Hoppla. Ja, daar komt hij. Oh, Rutger is mij nu aan het bellen. Niet terwijl ik bezig ben, Rutger. Ik was net jouw nummer aan iemand anders aan het doorappen, want dan kan hij jou bellen met zijn toestel, dat wel hoorbaar is. Ja, wacht even. Alles stopt. Ja, hallo, één moment. Plakken. En versturen. Oké. Ik ben er nog hoor. Het punt is alleen dat je mij niet kan horen als de mensen jou kunnen horen. We zijn in het oude jack-in, jack-out toestand zijn we gekomen.
Oké.
Okay. Dit ook. Bok, bok. Brop, brop. Hé, hey, maar Rutger, je had een heel leuk verhaal geschreven over... Over die QR-code voor mensen die wel of niet zijn ingeënt, weet ik wat. En al die argumenten die daar worden gebruikt. En terwijl, dat valt allemaal niet vergeleken bij alle mensen die de horeca niet in kunnen omdat ze geen geld hebben. Vond ik wel een leuk stukje.
Dank je. Ja, ik vind de discussie nogal wat, hè.
Ja, ik ook. Hey, maar wat er gaat gebeuren is, gaat deze verbinding weer verbreken. En een totaal onbekende, Jo, hier in de studio, gaat met zijn hyper goede telefoon, waar muziek uitkomt, die gaat met je bellen. Want ik krijg de zenuwen van dit gedoe. Heb je hem al aan de lijn,
Jo? Ja, dat komt goed.
Nee? Heb je dat nummer al?
Ja, natuurlijk heb je dat nummer al. En je hoort me wel dus, hè? Rutger hoort mij wel. Want je lacht.
Ja, zeker. Ik hoor jou zeker.
Ja, dan doen we dat niet. Laat maar. Oké. Okay. Hé. Hey. Maar wat goed. Dat heb je geschreven. Dit is ontzettend. We kennen jou. We hebben jou ooit binnengehaald in dit programma als Baudet en FVD-watcher. En we weten, je hebt een achtergrond in onderwijs en vooral ook in dakloosheid. En dak- en thuisloze mensen. Ook heel goed, want dat hadden we nog niet ook. En verder is er ontzettend in de politiek gefukt en gedaan en zo. Maar ik vind veel van die dingen, denk ik van ja, net goed. Mona Keizer naar huis, goed zo. En allemaal dat soort dingen.
Ja.
Maar jij hebt vast hele mooie afgeronde gedachten erover gehad. Terwijl ik het altijd gewoon allemaal verwerp. Ach niks, ach kut, ach weg. En jij denkt al veel meer na. Je luistert ook wat ze hebben gezegd vaak. Wat ik ook weer bewonder.
Ja, dank je. Ja, maar vandaag natuurlijk het verraad van Kaag. Dat is wel het heftigste wat deze week gebeurt natuurlijk.
Ja dat over de dronken Remkes.
Dronken Remkes?
Ja.
Wat was hij dronken, ja?
Hij heeft zelf gezegd 2 borrels te hebben gedronken. 1 voor en 1 tijdens het eten. En de spin was van de D66-voorlichters dat alle gesprekken die Remkes die dag had gevoerd allemaal warrig en onsamenhangend waren. Misschien omdat hij dronken was.
Oh, wat erg zeg. Wat een drama. Ja. Ja,
dat was een biechtstoel.
In de biechtstoel? Wat is dat? Een biechtstoel?
Ja, hij had een biechtstoelmethode gehanteerd.
De biechtstoelmethode? Ik weet van. Jij weet er nog meer van, Jo.
Ja, dat is de methode. Oh, dat is een vliegtuig. De wind staat verkeerd, luisteraars. Er komen 6 vliegtuigen over.
Ja. Het lijkt wel een Schipholbrandherdenking hier. Ja. De biechtstoelmethode, dan zit je dus 1-op-1 aan de fles. Met een luikje ertussen. Dat is katholieke traditie, dat je dan de biecht afneemt. Remkes neemt dan de biecht af. Maar dan heb je niks te zeggen. Dan moet je alleen maar luisteren. Dus dan kan je heel goed, en dat gebeurt vaak in de biechtstoel, een borreltje nemen.
Oh kijk, zo is het gegaan.
Maar deze 60 begrijpt dat niet, want die zijn atheologisch.
Maar Remkes komt uit Groningen en zo. Daar heb je ook katholieken trouwens, maar niet zo heel veel.
Nee, maar wel heel erg.
Oké. Okay. Dat is heel populair in Groningen.
Groningen is... Er gaat niets boven Groningen. Laten we het daarop houden.
En we drinken wel veel gaan in leven natuurlijk. Daar staan ze bekend. Hè?
Dubbele.
Ja,
jongen?
Dubbele. Jonge dubbele. Hooghout gaan in leven. Ja. Piet Kroning.
En een harde worst hebben ze er ook.
Een harde worst. Ja. Maar het is toch best pijnlijk wat Kaag nou vandaag weer doet. Hè. Ik vind het echt gewoon... Ik zat naar die persconferentie zat ik te kijken terwijl ik les aan het geven was. En ik was... ik was tamelijk boos. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Dit kan ze toch niet maken?
Nee. Ja, maar ik vind sowieso... en dan met die ChristenUnie. Niet dat ik nou voor de christenen ben. Maar volgens mij zit ze gewoon dat hele voltooid leven. Heeft ze, de verzekeraars heeft ze achter zich. En ze moeten dat voor voltooid leven erdoor drukken. Zodat we dan al die oudjes kunnen afmaken. Dat is altijd wat ik denk bij D66. Of denk ik dat radicaal?
Ik denk dat je dat te radicaal denkt. Maar het is wel zo dat ik geloof dat de verzekeringen... ik weet het toevallig, want ik ben ook nog journalist geweest hè, een tijd geleden. En ik weet dat ik in 2007 of zo, toen was er al een hele discussie over hoe ze in de toekomst de zorg betaalbaar zouden kunnen houden. En dat euthanasie daar ook wel een rol in speelde. Dat mensen zeiden van ja, moeten we wel allemaal zo oud worden en leven en dan levens onnodig gaan rekken.
Ja.
Want het kost allemaal heel veel geld. En die debatten werden toen al gevoerd. In corona kwam het eigenlijk weer op.
Ja.
Je kunt niet zomaar iemand dood laten gaan omdat je zegt ja, de kassa loopt en je wordt te duur. Dat kan niet.
Het is duur. Als ik denk, ik verzorg oude demente mensen, die kosten ongeveer een ton per jaar.
Ja, moet je kijken.
Ja.
Ja, maar ja, en ga maar eens beleid erop maken dat je zegt, ja kijk, als die mensen een jaar dement zijn, is het genoeg, hè? Dan houden we ermee op.
Ja. Nee, dat is het ook. Dus het gaat ook echt om enorme bedragen. En daarom weet ik ook dat het voltooid leven geen grapje is. Maar dat daar nog een hele aap uit de mouw komt als dat erdoor is. Dat denk ik altijd.
Ja, ja nou ja, en ik denk dat ook. Dat, ja. Kijk, ik zit in een lectoraat ook, dat gaat over zorg om het levenseinde. En daar wordt door leden van onze kenniskring, zoals het dan heet, betoogd dat het voltooid leven niet bestaat.
Nee.
Dat als iemand zegt, mijn leven is voltooid, dan moeten we nog iets gaan doen waardoor ze weer zin krijgen.
Tuurlijk, de hele psychiatrie is verzonnen om mensen van de zelfmoord af te houden. En dan ga je nu opeens het tegengestelde doen. Dat klopt helemaal niet met de hele rest van de gezondheidszorg.
Nee, ja, dus ja, dan kunnen we twee dingen doen. Of we kunnen dan het voltooid leven doorjassen of de psychiatrie afschaffen.
Ja.
nee, dat is ook niet radicaal. Maar dat is dan, dat is. Ja, ik, dat zijn allemaal ingewikkelde, ja, dat zijn moeilijke debatten en daar kom je niet uit. Want mensen die gaan altijd wel zeggen van ja, het wordt te duur. En met corona al die dikke, zwaarlijvige mensen die ongezond leven, die leggen de hele samenleving lam. Tot zo'n dikke afgeleverde persoon je ouder is of je broer of je zus, ja, dan trek je ook de stekker er niet uit.
Nee.
Dus die debatten kun je alleen maar voeren als je de mens ontmenselijkt eigenlijk, hè, en van alle relaties ontdoet. Ja, en dat is gewoon niet mogelijk. Dat maakt zo'n discussie altijd filosofisch bijna, ja, heel filosofisch is leuk te voeren, maar als je het weer terugbrengt naar de werkelijkheid of naar de realiteit, dan is het niet te doen.
Nee, dat is niet te doen.
Nee. Niet uit te voeren.
Het is niet uit te voeren. Er wordt hier handel gedreven weer om iemand die de boel altijd in chaos wil laten. De bierdealer die staat voor de deur.
Proost. Kijk, dat moet ook gebeuren.
Dat moet ook gebeuren. Nee, maar. Dus dat. Maar heb je ook nog iets van. Let je nog ook op? Want ik die formatie. Ik krijg er gewoon horendol van. Ik wil dat gewoon helemaal niet weten. Pagina's, krant. Ik lees het niet. Nee, niet daar. En allemaal nieuwsjournalisten zijn ermee bezig. En,
mij begint het nu pas leuk te worden juist.
Ja, misschien begint het nu leuk te worden. Maar hou jij het een beetje in de gaten, Rutger? Is er wat aan? Hebben we wat gemist?
Ja, nou ja, ik volg het wel. Want ik lees dat iedere dag gewoon daar stukken wel over. En ik hou het nieuws gewoon bij. En ja, dat vandaar. Ja, het is een heel getouwtrek. En ik vind het gewoon. Je krijgt er zo'n vervelend gevoel van dat iedereen loopt daar gewoon een beetje de boel te bedonderen. En dat vind ik zo heftig. Eerst gaat Mark Rutte, die is natuurlijk de grootste partij. Dus die zegt, ja, ik mag het doen. Die krijgt een motie van afkeuring. Daar doet hij eigenlijk niks mee. Dan gaat hij zich bezinnen. En dan komt hij na twee weken bij Nieuwsuur zitten. En dan heeft hij eigenlijk niks. Heeft hij niks bedacht. Heeft hij geen nieuwe inzichten. Zit een beetje te kletsen. Vervolgens gaat Kaag, die zegt, hier scheiden onze wegen, maar nu blijkt dat die wegen toch niet helemaal scheiden. Meneer Segers, die zegt, ik ga niet meer met de VVD, hij gaat toch weer met de VVD. Vervolgens zegt Kaag, ik heb een te grote kloof met de ChristenUnie, is dat toch geen grote kloof? Zegt ze, ik wil eigenlijk niet met het CDA, want het CDA is veel te rechts met die andere mensen, dus er moeten linkse partijen bij. Dat hoeft nu toch weer ineens niet. Ja, het is gewoon één groot theaterstuk. En we worden gewoon allemaal een beetje. Ja, er worden mooie verhalen verteld, maar er is helemaal geen nieuw leiderschap, geen nieuwe politiek. Het is allemaal gewoon weer hetzelfde. Dus ik vind het wel fascinerend om te volgen, maar ik denk gewoon vooral, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken?
Ja, nou, stel teringleiders die alleen maar met hun eigen carrière bezig zijn, denk ik dan.
Daar lijkt het op.
Ja, daar lijkt het op. Alsof er niet iets moet gebeuren op allerlei vlakken.
Ja, kijk, en wie ik helemaal daar een bijzondere figuur in vind, is Wopke Hoekstra natuurlijk. Mm-hmm. Want die zegt in het begin, ja, wij hebben, en de kiezer heeft gesproken, wij zijn nu niet in de positie om mee te praten. Die gaan vervolgens stevig naast Mark Rutte staan. En Mark Rutte en die houden hun poot stijf. Dus iedereen doet weer concessies, behalve het CDA en de VVD.
Terwijl het ook zo anders kan. Het kan echt heel anders en veel beter. Echt nieuw.
Nou, Jo, vertel. Vertel, hoe had ze het moeten doen?
Ja, nee, maar dus, kijk, het is eigenlijk een twee-stappenplan. Om te beginnen,
ja.
Over een paar weken zal blijken dat het toch niks wordt. Dus dan krijgen we nieuwe verkiezingen. Kaag is haar campagne eigenlijk vandaag begonnen met haar speech om 12 uur. En het enige wat ze hoeft te doen is een monsterverbond sluiten met Pieter Omtzigt. En dan winnen ze gewoon de verkiezingen en dan is Rutte eindelijk weg. Doei! Dan wordt Kaag premier en Pieter Omtzigt wordt ombudsman of zo. Functie elders, want dat moet natuurlijk niet als minister willen.
Functie elders. Maar wat dan had Kaag eigenlijk beter nu gewoon alles... Die had beter alles op kunnen blazen nu. Toch? Dan had ze gewoon beter kunnen zeggen... We gaan een nieuwe verkiezingen.
Het zijn geen anarchisten, man. Die blazen op. Dat doen wij. Maar dat kun je niet van dat mensen verwachten. Jij hebt misschien... Dat geeft niet, want je bent jong. Je hebt misschien nog verwachtingen.
Ja. Dat klopt.
Nou, geeft niet, maar als je maar klaar bent voor de teleurstelling.
Ja, nou ja, ik word er steeds... Ik zei vroeger altijd, en ik ben inderdaad nog jong, maar ik ben nog jonger geweest, dan zei ik altijd, verwachtingen die zijn dodelijk. Je moet geen verwachtingen hebben. Dat is een bron voor teleurstelling. En ik heb dat een tijdje losgelaten, omdat ik dacht, ik mag wel een beetje positiever in het leven staan. En nu heb ik verwachtingen en ze komen nooit uit.
Ja, ja.
Zeker niet in de politiek. Dat is toch triest?
Ja, precies. En het vervelende is ook van... revolutie gaat ook niet helpen natuurlijk. Want de uitkomst daarvan is natuurlijk alleen maar meer ellende, voel ik aan mijn klomp aan. Dus hoe krijgen die partijers dan wel weg?
Ja, nou ja... met geweld, maar dat is al bijna weer een revolutie. En de mensen die de revolutie kunnen voeren nu, dat zijn echt de grootste dwazen die ik ken. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen. En het ook echt het land niet beter mee maken.
Maar dus, we hebben toch Rido Taghi? Dus Brian Roy? Ja, die gaan de democratie redden. Dat kun je
vingers de democratie wel redden, ja.
Lange Frans dan. Lange Frans, die kan ook die, ja.
Ja, de grote denker Lange Frans gaan we inzetten.
En Osdorp Posse comeback in het Concertgebouw.
Ja, maar die is wel goed, hoor. ik zag die ene nog.
Hang News met Zizek.
Maar je springt van de een naar de ander. Ja, dat maakt niet uit. Ja, dus de mensen moeten het zelf doen. En je moet de regering dan maar uitlachen. En de overheid niet langer serieus nemen. En
we moeten het allemaal anders doen.
Maar die teringleiders, die pikken zoveel geld in. Godverdomme, er was niet eens iemand kwaad over de verhoging van de BTW anderhalf jaar geleden.
Nee.
Ze zijn gewoon totaal genaaid. De hele volk en vooral de mensen met weinig geld. Daar hoor je hier niemand over.
Zeker.
Zelfs in de politiek niet.
Ik heb me daar natuurlijk al heel lang geleden, toen de corona-opstanden uitbraken, of de protesten, toen heb ik me daar enorm over opgewonden. Want ik ben wel iemand die veel demonstreert. Ik zeg, ik heb jullie nooit gehoord over salaris, over de salaris in de zorg, over salaris in het onderwijs, over de toeslagenaffaire. Ik heb jullie niet gezien op het Malieveld toen Trump werd gekozen en noem het maar op. Of de marsen tegen discriminatie en racisme in maart in Amsterdam. Dan zie je die mensen niet en die gaan wel dan lopen janken als er een café dicht moet. Tijdelijk. Ja, dus ik zeg.
Wel veel aannames hoor. Er zijn ook best schoonmakers die protesteren en demonstreren ook voor salaris. En die zijn toch tegen corona.
Want dat is zo, maar nu zijn de demonstraties zo massaal. Terwijl we de afgelopen 10 jaar hebben we echt voor zoveel dingen onze stem kunnen laten horen. En toen hoorde je niks. Ja. Inderdaad over die BTW, over de huizenmarkt, noem het maar op. Ja. We hebben al heel veel dingen gewoon laten gebeuren. Ja. Ik kom inderdaad uit die dakloze wereld. Hè. Gewoon het aantal daklozen is verdubbeld in 10 jaar tijd. En er gaat niemand neemt het op voor die daklozen. Die zegt, hoe kan dit nou? Mensen die bij de voedselbank komen, gewoon echt in meervoud die zich aanmelden bij de voedselbank. Dat kan toch niet erg zijn?
Er zijn echt heel veel 80-plussers, die hebben heel veel geld in. Die wonen in een heel groot huis en dan wonen ze in hun eentje, weet je wel. En dan worden ze onderbetaalde alverhulpen om de poeplui te verschonen. Terwijl ze gewoon echt 5 mensen in dat huis hadden kunnen laten logeren. Waarom doen we dat niet?
Ja, nee, exact. Dat moet gewoon helemaal om. En het begint een beetje te komen dat er zijn die mensen die wat ouder zijn die zich schuldig voelen over... Wij wonen hier met z'n tweeën en hebben 5 kamers vrij in ons huis.
Ja.
En dan, dus het begint een beetje dat het een beetje doordringt.
En anderzijds ben ik erg van mening dat we de voordeurdelenkorting echt nu moeten afschaffen. De voordeurdelenkorting, die is 30 jaar oud, die heeft echt verwoesting aangericht in het sociale weefsel van de Nederlandse samenleving. Weet je waarom?
Ja, nou.
Nou, omdat je dus gekort wordt als je gaat samenwonen. Of een bijstandsuitkering. Dus dat doe je niet. Dus dan staat ze weer in kamer leeg. En als je het wel doet, dan komen ze controleren of je wel alleen bent of dat je samen woont. Ja. Dus mensen worden ook nog bang, weet je wel. Want er wordt gebeld, zal het de inspectie zijn?
Ja.
Weet je, je maakt de mensen arm, je maakt ze bang en je maakt ze ook nog dakloos.
Ja,
weet
maar
je
dat
wel?
Komt omdat
fuck de voordeurdelenkorting. Fuck de voordeurdelenkorting. Fuck de voordeurdelenkorting. Ja, toch?
In Haagse kaststolp. Zijn ze gewoon,
ga demonstreren.
Zijn ze gewoon bang voor iedereen die arm is ook. Die moeten ook gecriminaliseerd worden. Ook dat oude hoer over ondermijning.
Het gaat met de bijl. Over. Ik weet het. We gaan het met de bijl gaan we de voordeur delen.
Nee, de moker. De moker. Je weet van de mokergroep. Oh, de mokergroep. Of zonder groep. Alleen de moker.
Ja, maar dan sla je hem in stukjes. Je moet hem delen, de voordeur. Voordeur met de bijl. Nee, de zaag. Oké, kettingzaag.
Het is gewoon angst voor arme mensen. Dat is het gewoon. Daarom worden ze geterroriseerd. En als ze bruin zijn helemaal. Dus daarom ook die hele dat toeslagenschandaal. Het is gewoon uit een diep gevoelde angst dat de arme mensen de rijkdom gaan afpakken van al die profiteurs, klootzakken die daar in Den Haag de boel doen.
Zeker.
Ja, de arme rijk zijn, het is ook weer klaar.
Is het geld ook niks meer waard?
Nee.
Nee.
In het Spaans zeggen ze dan si la mierda valdría dinero, los pobres no tendrían culos. Oftewel, als stront geld waard was, dan hadden de armen geen reet.
Schitterend.
Nog eens ergens. Mondje Spaans. Ja. Hoppa. Muziek.
Oké. Okay. Hey, we kunnen. Ik weet niet. Heb je nog iets? Want ik zit de hele tijd jou te vragen. Misschien wilde je zelf iets vertellen vandaag.
Dat kan.
Nou ja. Ik Rutger.
Ja? Jij Rutger.
Ja, nou, wat ik. Kijk, ik zat natuurlijk heel erg met Kaag in mijn hoofd vandaar.
Maag.
Omdat ik me dacht, maar met Kaag in mijn maag zo'n beetje. Ik zit gewoon met mijn eten in mijn maag. Maar ik had eigenlijk gewoon gedacht van. Ik vond het wel. Ik dacht, daar hadden we het over kunnen hebben. En maar die corona-check vind ik ook nog steeds gewoon bijzonder. En ik vind het niet eens zo bijzonder de vraag: is die check nu nodig? Maar wat mensen ervan maken rondom discriminatie en dat soort dingen. Ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Ik denk dan de hele tijd, wat is het probleem precies? En
ik moet steeds denken aan koeien met gele oormerken. Dat is toch ook zoiets geks?
Ja.
Daar hebben ze ook niet op gevraagd.
En die komen de wei niet in als ze zo'n oormerk niet hebben.
Er komt ook inspectie. Als je je oormerk verliest, dan is het een probleem.
Maar inspectie doet echt geen reet, hè? Dus met vee en vlees en zo, daar wordt echt de inspectie echt zo corrupt als de tering. En ook al 10 jaar of zo, minstens. En dan gebeurt ook niets aan.
Nee. Even goed hebben al die koeien flappen.
Goed is het terreur. Ja,
maar dat is gewoon zelfrepressie.
Want die koeien doen dat niet zelf, hoor.
Als die koeien hun ding kwijt zijn. Je kent toch dat verhaal van die koe die begon. Hoe was het ook alweer? Oh nee, de boer die begon te loeien, want die had leverworst van de koe gegeten. En in de leverworst zat de chip die in de oorschelp zat. En de boer had die chip van de koe doorgestikt en daar begon hij te loeien omdat hij honger kreeg. Kan je me volgen?
Nee.
Ik zal het nog een keer uitleggen.
In een koe zit een chip die hem honger geeft.
De koe die krijgt een chip, want dan kan hij met de computer gestuurd eten krijgen.
Ja.
Dus als die koe op een gegeven moment via zijn maag een signaal geeft aan de chip, die dat doorgeeft aan de computer in de cloud, dat die koe honger heeft, dan gaat er automatisch een schuifje open van de voerbak en dan gaat ze eten.
Dat denk ik allemaal niet. Ik denk dat die koe...
Maar als die chip in de slachthuis in de leverworst terechtkomt en de boer eet het op, dan krijgt hij dus die chip. En op het moment dat hij honger krijgt, geeft hij een signaal naar de cloud dat de voerbak open moet. Grijp je?
Ja. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet.
Nou, dat zeg je.
De koe die loopt langs. En dan zegt de computer zegt, hey, dit is koe 1. En die weegt hem. En die denkt, hey, hij is zwaarder dan gisteren. Wat leuk. Dat belonen we met wat extra eten. Of minder eten. Of weet ik veel wat. In zijn etensbakje. Maar verder, die maag komt er helemaal niet bij kijken.
Nou, dat is een oud verhaal. Toen waren ze nog niet zo intelligent als de computers.
Okay. Maar ja. Dus je wilde het over Kaag hebben en toen dacht je daarna van...
Toch maar niet.
Toch maar niet. Ik vind het andere ook wel leuk. Ik vind dat...
Nee, want... En over Kaag hebben we het al gehad, hè. Maar ik dacht... En wat je net zei over die... Over dat stukje, over die daklozen. Ja, daar blijf ik gewoon... Over die discriminatie, daar blijf ik gewoon een beetje mee puzzelen. Omdat ik dan denk, ja, maar die mensen die dan tegen me zeggen... Ja, maar ik mag al jaren niet in de horeca komen... Omdat ik geen consumptie kan betalen... Ja, dat vind ik ook discriminatie. Of dat vind ik eerder discriminatie en uitsluiting. Of mensen die in een rolstoel zitten en een café helemaal niet in kunnen.
Ja.
En ook niet, en ze kunnen ook niet in Waku Waku naar binnen.
Nee, dus
in
Waku Waku.
Waka Waka heet het.
Waku Waku. Waku Waku. Maar is dat zo? Is dat gewoon Waku Waku? Aan de grond? Waku Waku in Utrecht, waar ze gisteren niet ja. hadden.
Ja. Ja, dus die zeggen van wij gaan mensen hier niet controleren, want wij zijn tegen die corona-check. Maar als je dan op een website kijkt, dan kan iemand in een rolstoel kan daar niet naar binnen, nooit. Want ze zijn niet, dan niet rolstoel toegankelijk. Dus als je dan zegt ik ben tegen uitsluiting, ga dan zorgen dat je je drempels weghaalt. Of leg een loopplankje neer, ja, of bedoel zo'n rijplank.
Ik denk dat ze gewoon van het padje af zijn, dat is ook vaak met die mensen.
Er komt ook geen koe binnen.
Nee, ja, ik zit de hele tijd te denken aan die aapjes die je dan kon winnen bij Waku Waku, toch? Dat was toch zo'n programma vroeger?
Ja, met Ariane Spier, die er niet meer is. Die ook een boekje had geschreven, ja.
Ja.
Ja,
ja. Dus dat. Ik vind het interessante tijden, want je kunt erover blijven schrijven, tenminste, dat doe ik ook bijna dagelijks. Mm-hmm. Ik vind dat toch wel leuk.
Jawel, je
gewoon, interessante tijd om in te leven.
Ja, totaal. En we worden nog niet vermoord massaal. Dus wat dat betreft zitten we nog in de rustige tijd.
We zitten nog in een rustige tijd. Nou, ik zit wel te wachten tot ik, omkom van mijn vaccinatie of van iets anders. Want het schijnt allemaal heel dreigend te zijn. Mm-hmm. Maar voorlopig kunnen we nog blijven schrijven en blijven praten. Dus ik ben een gelukkig mens.
Precies, we doen dat ook. Daar gaan we ook mee verder. Zit hier iemand ontzettend kutmuziek op te zetten?
Wakker wakker, man.
Ja. dus dat. Hé, hey, maar goed.
Je discrimineert.
Ik discrimineer? Ja. Nee, je hoort het niet, maar er zit
een
mooie
is
muziek.
Goed,
is, er is al hele mooie muziek. En dat zie je dan,
mag ik wel eens een vraag stellen?
Natuurlijk.
Ja, kunnen we iets met kunst bespreken?
Ja, natuurlijk. Wat wil je bespreken, joh?
Nou, misschien iets met muziek.
Wat heb je iets met muziek?
Ja. Muziek is grenzeloos.
Mm-hmm.
Dus, is fijn.
Ja.
Vraag?
Zouden we muziek ergens voor kunnen inzetten? Dat we nieuwe verbindingen moeten maken met muziek?
Ja.
Of zo?
Ja, eens.
Akoestisch.
Ja, we moeten de radio terugveroveren. Dat deden we hier eigenlijk ook al zo'n jaar of 30, 40 met Patapoen Radio. Omdat de radio zo kut is, dan waren we een eigen radio begonnen. Maar we zitten nog steeds in de marge van de marge.
Was laatste nou, land nou in toe? Afrika, die werd de koep gepleegd. En wat deden ze? Ze bezetten de radiozender en niet de televisiezender. De koep mislukte overigens. Dit is Hilversum 1, de laatste stand van radio. Maar ja,
die kutmuziek, die radiomuziek.
Nee, ik bedoel eigenlijk een structureel beleidsadvies aan de redactie, want te veel politiek is ook niet goed, hoor. Af en toe moet je gewoon. We hadden wel kunstenaars in de uitzending zelfs.
Het is een van de drie pijlers van het vorige programma PSJM.
Oh, dat was een programma, ja.
Ja, dat programma heette we. Dat ging ook gewoon actualiteit, activisme, kunst.
Ja. Kunst.
Kunst. En dat mocht alles zijn. Was voornamelijk ging dat overleden underground artiesten van de jaren 80. Eigenlijk, dat was eigenlijk de kunst meestal.
Kaliber Rob Scholten.
Rob Scholten, ja. Die hadden we ook. Die leeft nog.
Hugo Kaagman hadden we ook
Hugo
nog.
Hugo Kaagman, de laatste nog.
Ja.
Ja.
Hm. Nou, ik heb volgende week nog een kunstenaar
Piet
in de aanbieding.
Piet Herring doen
we
altijd.
Ben ik mee. Overigens, ja, dat is toch even een actualiteit. Volgend jaar is het... Het 40-jarig jubileum van het eerste paaloproer.
Eerste paal?
Ja, dat is al best
gauw. De eerste paal van de Stopera.
Ja.
Dat was mooi, hè?
Dat was 3 juli 82.
Dat was mooi.
En ik heb
dat hele hek omging.
Ja. Maar er is ontzettend mooi veel materiaal van, weet je dat?
Ja, het is wel een beetje beschadigd. Want als ik hoor bijvoorbeeld de CDR's die Tjebbe heeft laten persen van die opus, die muziekstuk.
Ja.
Die zijn beschadigd. Dan hoor je dat krik, 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 krik. Weet je, zoals CDR's, dat je hoort hem draaien.
Ja, maar Peter Abo die heeft dat met zijn Oeher destijds ook allemaal opgenomen in de bouwput.
Ja, maar ik hoop dat die Oeher-banden er ook nog zijn, want die hebben
die
niet
heb
dat...
Die heeft ze namelijk gedigitaliseerd en ik heb ze vandaag...
Dus je hebt ze goed?
Ik heb ze ontvangen.
Want wat ik van Tjebbe hoorde was eigenlijk alweer een beetje vergaan.
Ja, maar dat is wel vaker met Tjebbe, sorry.
Dat vind ik zo
nee, maar Peter is heel oké. Die heeft dat echt netjes
ja.
bewaard.
Ja, dat was een volksfeest.
En dat was echt met de octopedians en van alles. En nou ja, kortom, dat maakten we een speciale uitzending op 3 juli. Of misschien een paar dagen daarvoor. Als terugblik is ik ben een beetje geschiedenis.
Ja, maar dat was ook een mooi ding.
En ook de prachtige film van Joost Ranzijn, Storm in de Stopera, die werd eigenlijk opgenomen tijdens het opkoer.
Ja.
Daardoor dacht de politie dat het erbij hoorde. En het was een moment suprême. En het was kunst.
Ja, dat is het leuk. Kijk, dat is kunst wel weer leuk.
Ja, actiekunst.
Maar vaak niet. Maar ja, ze hebben onze dingen.
Rutger heeft een mening, stop. Ja,
Rutger, zeg het.
Nou, ik heb geen mening, maar ik zit me ook af te vragen, want ik vind kunst fantastisch, hè. Maar ik zit nu te bedenken, zijn er nog heel veel activistische kunstenaars, weet je, die echt met hun kunst proberen een verandering of mensen tot een bewustzijn te brengen of zo. Want zoals Karel Appelrad bijvoorbeeld wel deed met de spelende kinderen of die huilende kinderen die nu in de krant weer naar voren is gehaald een paar jaar geleden. Of 20 jaar geleden alweer. Weet je wel,
kinderen.
Wat hebben we nog echt kunstenaars die niet alleen iets moois willen maken, maar ook iets willen zeggen?
Jawel, bijvoorbeeld Erko Caravan, die wil altijd wat zeggen. En die hebben wij ook altijd in de show.
En Hang News.
Ah, gaaf.
Ja, en
Jonas Staal.
Ja, Hugo Kagel wil ook altijd wat zeggen.
Ja.
Ja.
Sjane van Heeswijk, zeker. Social design.
Je kent er gewoon meer dan ik.
Diane Krabbedam, ja.
Oké. Okay. Ja, het is wel, hoor ik, Rutger.
En trouwens, bij de slavernijtentoonstelling is ook heel erg leuke kunst. Kun je ook zelf meedoen met kunst. Dat is echt, bij de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum?
Ja, niet geweest. Ja, Rijksmuseum, joh, dat is een beetje passé, toch? Ik ga er nooit mee heen. Al die musea niet. Stedelijk ook. Wat kost het? €20, €30 om er binnen te komen? Fuck dat.
Je kan tegenwoordig ook een stukje van de nachtwacht meenemen, hè? Dat is een nieuwe trend.
Los
kan je gewoon zo mooi netjes vierkant uitsnijden en dan kan je later een puzzel maken samen. Dat is gewoon verbindende kunst.
Dat verbindt werk, hè?
Red, Blue heb ik dat
gedaan. Maar in Parijs doen ze dat ook met Christo van de Arc de Triomphe, weet je toch?
Oh, ja, dat,
dan kun je ook een stukje meekrijgen.
Dat wel, ja.
Dat is gewoon het nieuwe kunstverbindende principe.
Ja.
Als mensen niet naar het museum gaan,
dat verbinden, joh,
breng je de kunst naar de mensen.
Ja, is goed.
Ook naar de daklozen.
Ja. Kom erin.
Nou, dat is, nou ja, kijk, wat, ik ken heel veel daklozen die wel iets met kunst doen, hè?
Ja,
voor kunst? Dus ik ken heel veel. Ik ken heel veel daklozen die gewoon schilderen.
Ja.
En die gaan ook op straat dan kunstwerken maken om mensen aan elkaar te verbinden. En dan gaan mensen van de straat komen dan gewoon die komen meedoen. En die maken dan samen een kunstwerk. En dat is een prachtig project. Kruisbestuiving noemen ze dat.
Ja, ja, goed.
Ik hou erg van stoepkrijt.
Ik ook.
Oké. Okay.
Met kinderen.
Ja.
Dat is ook leuk, ja.
Nee, maar over Karel Appel, hè. Want hij had dus die plaat gemaakt. En dan zegt hij... My paintbrush is my rocket. En dat was de kernwapens, hè. Gaat het dan over. I do not paint, I hit. Dat waren, ze had van die militante leuzen had hij ook.
Masculien ook nogal.
Masculien, maar ook...
viriel.
Viriel, maar ook oorlog en vechten, dat zat er ook allemaal in.
Ja, als na de oorlog.
Ja, na de oorlog, ja. Dat was
vlak na de oorlog.
Van de muziek Barbaar, die plaat, daar staat het op.
Oh ja, dat was van de tijdschrift Barbaar.
Nee, Barbaar. Dat is Barbarber is dat. Hey, pik, ik zie op de klok. Ik wil langzaam een beetje gaan afronden om niet te lang uit te lopen deze week.
Action.
Dat kan zijn. Hey, maar Rutger, heb jij nog een mooi afsluitend woord waarmee we de uitzending ook tot een eind draaien?
Misschien iets met sport.
Liever niet.
Iets met sport?
Liever
geen sport. Ik ben niet voor sport, maar misschien moeten we gewoon weg van de politiek en terug naar de kunst. We gaan het gewoon zelf maken.
Ja.
We gaan het weer zelf maken.
Ja, eens.
Hartstikke goed. Nou, de uitzending is afgelopen.
Oké, dankjewel. Rutger, je hoort je snel weer te spreken. Het is altijd goed.
Met de microfoon als raket.
Tot later weer.
Ja, tot later weer. Oké, doeg.
Tot het einde.
Oké,
begin. Doorgaan tot je er bent.
En inderdaad is ook hiermee weer de show bijna afgelopen. Wat pushen als je met je erin? Het schijnt niet meer te bestaan. Dus dan doen we het samen scoring of nog iets anders. wat een cool moment. Suprem. En bedankt voor het luisteren. En ik zou u willen zeggen, tot de volgende week.
Mă satur de tine. De unde ai apărut? Eu te-am așteptat de mult. Ai de acasă la mine. Așa ceva m-am văzut. Sau eu am văzut prea mult. Că nu mă satur de tine. De unde ai apărut? Eu te-am așteptat de mult. Hai de acasă la mine. Mama și nici tata nu sunt împotriva ta. Știe că ești viața mea. Și nimeni din neamul meu nu ți-ar face niciun rău. Că aș muri în locul tău. Nici mama și nici tata nu sunt împotriva ta. Așa ceva.